Een nieuwe zuurstof. Weer in jouw werkkamer, Mar. Wie komt er?
Bibi Dumontak.
Kennen we van het beroemde kinderboek Fiep, Fiet, Fiep?
Fiet wil rennen. Ja, dat was een van de favorieten van onze kinderen. Ik denk dat we het nou echt wel minstens 100 keer hebben voorgelezen. Ja. Fiet wil rennen! En dan ging ze zelf ook rennen. Maar ik heb Bibi ontmoet tijdens een radio-uitzending over lezen. We hebben in Amsterdam het leesoffensief Liefde voor Lezen, omdat ik me ontzettend druk maak over de ontlezing van kinderen en dat ze steeds minder plezier hebben in lezen. En zij is minstens net zo'n grote strijder voor leesplezier. Dus daar hebben we elkaar helemaal gevonden. Daar kreeg ik zuurstof van toen ik haar ontmoette. Dus ik vind het heel leuk dat ze nu langskomt.
En eervol, want het is een groot schrijver. We gaan naar haar toe.
Ja, het is zeker eervol. Ze heeft heel veel prijzen gewonnen. Zilveren griffel, gouden griffel.
Oh, wat spannend. We lopen door het gangetje. Dat is er, ja toch?
Dat is er. Ze staat al te bewonderen wat wij in de vitrinekast hebben.
Hallo.
Hi, Bibi.
Hoi. Wat superleuk dat je er bent.
Ja, ja. Vind ik ook.
Ja.
Is dit jouw werkkamer?
Dit is mijn werk.
Wauw.
Ja. Maar hier wordt wel gewerkt.
Ja, maar zeker.
Wordt hard gewerkt.
Moet ik hier zitten?
Ja, jij mag daar zitten. Marjolein zit hier. Dit is de studio.
Ja, dit is nu even omgebouwd tot onze podcaststudio. Dus zo ziet het er normaal gesproken niet uit.
Ik heb wat water voor jullie ingeschonken en ik zet zo de knoppen aan en dan kunnen jullie beginnen.
Ja.
Veel plezier.
Zo. Zullen we die deur dicht doen en weten we zeker dat we geen... Ik doe een klein inleidingje.
Ja.
En dan de eerste vraag die ik je stel, waar kreeg jij afgelopen week zuurstof? Let's go. Heb je dat ook, dat je behoefte hebt aan iets positiefs? Polarisatie, oorlog, klimaatcrisis, het beneemt je soms je adem. En wat dan helpt is om op zoek te gaan naar iets dat lucht geeft. Mensen die hoop brengen en zuurstof in onze samenleving brengen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die mij zuurstof geven en ik hoop jou ook. En vandaag ga ik in gesprek met Bibi Dumontak. Bibi is schrijfster van diverse kinderboeken, veel over dieren. Bijvoorbeeld, vandaag houd ik een spreekbeurt over de anaconda en bijzondere beestjes en doodgewone dieren. En het lievelingsboek vroeger van onze kinderen, Fiet wil rennen. Ik weet eigenlijk niet of ik je dat ooit heb verteld, maar dat hebben we echt minstens 100 keer voorgelezen, denk ik. Je won verschillende zilveren griffels, een gouden griffel, de Theo Thijssenprijs. En ik spreek met jou omdat jij je, net als ik, druk maakt over de leesvaardigheid en het plezier in lezen van onze jeugd. We hebben elkaar een keer eerder ontmoet tijdens een radio-uitzending en toen merkte ik dat jij minstens zo'n grote strijder daarvoor bent als ik. Dus daar geef je mij zuurstof voor. En ik vind het heel fijn dat wij het komende half uur met elkaar daarover mogen praten en ook een beetje gaan ontleden hoe het nou komt. Want ik vind het altijd een heel raar iets. Een land met zo'n rijke cultuur aan kinderboekenschrijvers en dan kinderen die met zo weinig plezier lezen. Dus ik hoop dat wij er met elkaar een beetje uitkomen dit half uur. En ik stel altijd de eerste vraag en dat is: waar kreeg jij afgelopen week zuurstof van?
Ja, ik wil dat. Ik kan dat letterlijk en figuurlijk opvatten.
Nou, doe het allebei.
Ik doe het gewoon allebei. Dus letterlijk is, dat was eigenlijk vandaag nog.
Het is niet echt een zuurstofvolle dag. Het is
nee,
de heetste.
Daarom, het is ontzettend heet. Ja. En de mussen vallen van het dak. Ja. Maar het zwemmen in open water.
Oh.
En dat doe ik dan. En op zo'n dag is het helemaal fantastisch. Ja.
In Amsterdam?
Net in Landelijk Noord woon ik. Dus ik woon boven Amsterdam. En dan kan je eindeloos ver zwemmen zonder iets of iemand te zien of tegen te komen. Behalve dieren. Dus de eendjes die gaan ook niet voor je uit de weg. En die zie je dan op ooghoogte. En libellen die langskomen. Oh, wow. En meerkoeten en futen. En,
je bent gewoon onderdeel van de natuur.
Ja, je bent gewoon... En die zwaluwen die dan voor je neus water scheppen uit. Weet je, dat geeft zoveel zuurstof. Dus dat is eigenlijk
Ik zie je helemaal
letterlijk
zwemmen daar tussen het riet en de... Ja, geweldig.
Het is fantastisch.
Ja.
Dus dat is het.
Doe je dat vaak?
Letterlijke, nou ja, in de zomer. Je hebt ook mensen die dan in de winter gaan. Nou ja, dan ga ik schaatsen op de Jaap Edebaan. Volgens mij hebben we elkaar daar wel eens een keer gezien.
Zeker.
Inderdaad.
Ja.
Je herkent elkaar helemaal niet.
Nee, met zo'n helm
op. Zo'n helm op. Maar in de zomer wel. En het letterlijke was dat ik deze week weer eindelijk aan een nieuw boek begonnen ben. Mm. En schrijven maakt het gelukkigst. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar voor een schrijver wel, denk ik. En dan heb je een boek ingeleverd en dan denken mensen altijd, nou, dan kan je gaan zitten, weet je, dan is het klaar. Maar eigenlijk begin je de week daarna het liefst alweer aan een nieuw boek, althans ik.
Ja, want ik denk niet dat dat voor elke schrijver geldt. Het is toch ook een soort, lukt het wel weer, komt het wel,
ja, nou,
het verhaal.
Dat is het.
Het is ook spannend. Ik kan me ook voorstellen dat het adembenemend is.
Ja, het is nou, kijk, soms heb je al een idee, maar ik heb dat vaak niet. Ik ben zo geconcentreerd op dat ene boek, dat ik niet bezig ben met een eventueel volgend boek. Dus ik had nu echt een aanloop. En een aanloop. En ik stelde het maar uit. En nu ben ik deze week gaan zitten. En ik ben begonnen. En het is zo ontzettend fijn om woorden te geven aan gedachten die je eigenlijk nog nooit hebt gehad.
En hoe doe je dat dan? Begin je gewoon met zin 1?
Nou ja, ik begin met schrijven in een schriftje. En dat is altijd slecht, maar dat geeft niet. Dan komt het bloed op gang, zal ik maar zeggen. En op een gegeven moment ga ik daar niets van gebruiken. Maar dan heb ik wel zo'n schriftje met 10, 15 bladzijden geschreven. Dan denk ik zo, dit wordt het dus niet. En dan ga je zitten en dan weet je van, en vanaf nu, dat voel je gewoon aan, ja, ben ik klaar om te starten.
En heb je dan voor jezelf de figuren al gemaakt of is het het verhaal?
Nee, ik schrijf natuurlijk meestal non-fictie, hè? Dus alles bestaat al. En in dit geval wil ik een boekje schrijven over mijn wandelomgeving. Dat was ook een vraag, van kan jij niet een boekje schrijven over waar jij altijd wandelt, maar dan ook met je gedachten en ja, waarom die wandeling mooi of leuk is. Maar ja, een wandeling, dat is natuurlijk heel saai. Dat ga je niet beschrijven. Daar moet meer bij komen. Hoe ga je dat opzetten? Hoe ga je dat interessant maken? Hoe til je het op uit het particuliere? Want anders kan je niet zo goed een dagboek bijhouden. Nou, dat had een lange aanloop nodig, zal ik je vertellen. Maar het is nu gelukt en ik adem weer vrij.
En waarom lukt het dan ineens? Wat is het dan? Moet je jezelf daartoe aanzetten?
Ja, het is niet soms, want kinderen vragen heel vaak aan mij, waar haal je je inspiratie vandaan? En denk ik, dat is al helemaal geen kindervraag, maar dat, kennelijk hebben ze dat ergens opgepikt of zo. Maar die inspiratie, bij mij ligt die op straat, hè, in de omgeving, want ik schrijf
of in het water.
Of in het water, inderdaad. maar je kunt je heel moeilijk dwingen, want het laat zich niet afdwingen. Het kan gebeuren dat je net iets ziet of leest of een woord ziet van, in dit geval was het een toon. Ik dacht, wat ik nu aan het schrijven ben is saai. Het moet brutaler. Dit boekje vraagt om brutaliteit. Dit is een boekje, maar een boek kan ook om iets treurigs vragen of iets heel serieus of iets maatschappelijks. Of iets grappigs. Of de toon weet je vaak al wel. Bij dit boekje kon ik die toon maar niet vinden. Opeens had ik waarschijnlijk iets brutaals gelezen ergens. En dacht ik, oh ja, dat moet het bij dit boekje zijn.
Wil je dat al verklappen of moet dat nog even geheim blijven?
Nee hoor, dat is helemaal geen geheim. Het wordt een boekje over de Volgermeer. Dat is de grootste gifbelt van heel West-Europa. Dat is nu een natuurgebied geworden. En daar werd al het afval uit Amsterdam vanaf 1920 tot 1980 gewoon gedumpt. Maar wat er gebeurde was dat bedrijven, chemische bedrijven, stiekem hun gifvaten meegaven met het huisvuil. Ja. En daar zit ik. Ik heb ook besloten, ik ga het ter plekke schrijven. Dus ik heb gisteren ook op een bankje gezeten.
Oh, je zit gewoon op de plek
dat
waar
had ik
het
ook
over
bedacht.
Gaat.
Dat gaf ook die zuurstof. Ja. Ik zit gewoon buiten te schrijven.
En wat is dan die brutale toon waardoor je dat je ineens dacht, ja, dit is hem, nu heb ik hem te pakken.
Nou, ik denk dat, kijk, je kan natuurlijk, een gifbelt vraagt natuurlijk ook, en natuur, die combinatie vraagt natuurlijk om een hele serieuze aanpak. En toen dacht ik, dat moet ik dus juist niet doen. Of een hele kritische aanpak moet ik ook niet doen. Ik moet het in dit geval luchtig houden. Want het probleem is eigenlijk min of meer opgelost. Het gif is ingepakt. Ik ga dit toch van een wat vrolijker kant laten zien.
En waarom moet dat?
Wat bedoel je?
Nou, je zegt, dat moet ik niet doen. Wat wil je daar dan mee bereiken?
Nou, dat gif is al.
Ja,
dat
is al,
dat is al mineur, ja. Zal ik maar zeggen. En als je dan ook nog een mineur toon overheen gooit,
nou,
dan gaat niemand het meer lezen.
Nee, want daarom vraag ik er zo op door. Want ik vind het grappig, je begint ook meteen over brutale toon. Want jij bent dus een enorme voorvechter voor meer lezen. Maar je bent ook heel kritisch op ook jouw collega's, op leraren, over wat we lezen. Jij zegt eigenlijk, we moeten onveilig lezen.
Ja. Ja, we moeten onveilig lezen. Je moet onderuit kunnen gaan. Je moet een boek... Kijk, het gaat ook om de emotie die je bij een boek of bij een verhaal hebt. Dus als jij een boek echt niet leuk vindt, dan mag je het wegleggen. Ja. Dat wij zijn zo opgevoed, je moet je bord leeg eten, zeker, en je moet je boek uitlezen. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet waar.
Ik heb wel van die boeken gelezen die ik aan het einde echt door de kamer heen slingerde, waar ik zo boos van werd.
Fantastisch.
Maar dan had ik dus inderdaad toch een soort in mijn opvoeding geleerd, ja, je moet het toch helemaal tot de laatste pagina uitlezen.
Ja. Ja. Je mag boos worden op een boek. En dan denk je, van, ik wil het, ik ben ook een keer kwaad op het einde. Denk, waarom gaat dat hondje dood?
Ja.
Eikels.
Ja. Ja. Ja.
Nou, ah, wat was ik kwaad op dat boek. Het was wel voor volwassenen, moet ik zeggen.
Ja, ja,
kan
bij mij
dat
ook.
Nog?
Ja. Oh, ja. Maar je zegt het volgens mij ook, omdat de methode die veel wordt gebruikt op scholen heet veilig leren lezen.
Ja, ja, en ik vind dat een hele kwalijke term eigenlijk. Omdat je al de angst inbouwt. Mm. Van, kijk uit, want het moet veilig. Want als je zonder ons, dit is natuurlijk een leesmethode.
Ja.
Als je zonder deze methode gaat lezen, dan wordt
het
onveilig. Vlieg je uit de bocht en dan komt het niet meer goed.
Ja, zo ging het natuurlijk aan het begin van de boekdrukkunst ook. Hè. Het was net zoals aan het begin van de televisie. Werden mensen gewaarschuwd voor wat er wel allemaal niet kon staan in het schrift.
Ja.
Toch?
Ja. Want
en dat doen, we eigenlijk dus nu nog steeds, zeg jij.
Ja, eigenlijk wel. Want ik heb het leesplankje gehad. En daarna nog wat boekjes. En daarna mocht je los.
Aapnoot mis.
Ja, heb ik ook nog gehad.
Ja, ik was het laatste jaar, geloof ik. Dus ik ben uit 74. En ik had dus een hele strenge basisschooljuf. Juffie ten Bruggekaten. Ik weet het nog heel goed. En wij moesten inderdaad met de letterplank. Super saai. Aap, noot, mies. En dan moest je zo snel, het was gewoon net een spelletje. Je moest zo snel mogelijk dan die letters er zo bij leggen. Was ook nog heel erg, want ik was de snelste van de klas, vond ik denk ik ook zelf. Maar samen met twee andere jongens. En zij mochten op een gegeven moment door en ik niet.
En dat is dus seksistisch.
toen kwam ook het feminisme in me
heel
op.
Goed.
Dus niet alleen het leren lezen, maar ook het feminisme. Ja.
Goh,
ja.
Wat raar. Ja.
En daarna kwam Maanroos, toch? Wat was het altijd met al die... Maar het is eigenlijk alleen maar erger geworden, toch, sindsdien?
Ja, want wij mochten daarna, kregen we het... Ja. Kijk, je moet natuurlijk met eenvoudige boeken beginnen met één lettergreep. Dat snap ik heus wel. Maar daarna moet je het loslaten. Want ieder kind moet dan zijn eigen weg.
Ja, toen ging ik de vijf lezen en zo.
Ja.
Ja. Ja. En, ja,
en dat ging
geweldige
toch?
Geweldige boeken.
Dat ging toch?
Thea Beckman.
Ja.
En ja, nee, ik was echt verslingerd aan lezen. Dus ik las echt de hele kinderbibliotheek uit. Het was ook wel heel erg gestimuleerd door mijn ouders. Dus mijn moeder die nam ons elke woensdagmiddag mee naar de bibliotheek. En dan mochten we drie boeken. Je mocht maximaal drie boeken, geloof ik, lenen. Soms mocht je er dan nog net vijf. En wij kregen elk jaar met de kinderboekenweek kregen wij één boek cadeau. En dan gingen we naar het Centraal Station. En dan zaten alle kinderboekenschrijvers zaten in het Centraal Station verenigd. En dan mochten we een rondje maken langs alle kinderboekenschrijvers. En dan mochten we er dan één uitkiezen. Ja, dat was zo magisch.
Kan jij nog herinneren? Want was dat in Amsterdam?
Nee, dat was Centraal Station in Den Haag. Dus daar zaten
natuurlijk,
gewoon in die hal zaten dan gewoon een soort, zaten ze allemaal in een cirkel met hun boeken voor zich. Met die kraampjes. Ja, ik wilde ook kinderboekschrijver worden. Dat was mijn stiekeme droom. Ja, en dat heeft gewoon alles aangezet. Maar over het veilig leren lezen. Ik weet ook nog dat ik de kinderboekenafdeling af had, zeg maar, bij de bibliotheek. En dat ik niet de stap durfde te zetten naar de volwassen boeken. Ben ik ook een jaar of zo gestopt met lezen. Omdat ik gewoon dacht, ja, nu is het op. Ja.
Want je hoort ook wel eens dat kinderen dan toch gewoon naar die volwassen boeken gaan. En dat mag dan weer niet, want die leeftijd hebben ze niet. Kan jij je herinneren welke schrijvers er zaten, welk boek je nog hebt uitgekozen?
Altijd kwam ik bij dezelfde uit.
Oh ja, echt?
Thea Beckman.
Oh,
ja, dus ik heb ook een hele reeks boeken met haar handtekeningen, haar schrift, dus in For Marjolein. Ja, dat was. En dan en mijn moeder zag ik dan elk jaar weer. Maar misschien is er ook nog een andere leuke schrijver. En ik begon bij haar en ik eindigde bij haar. En zij herkende me op een gegeven moment ook. Zei ze: oh ja, neem toch maar. Dit is ook weer een heel goed boek wat ik heb geschreven. Nou ja, Kinderen voor Moeder Aarde is nog steeds. Ja, een ja. boek waar ik heel vaak, zeker in deze tijd, ja, die, aan
dat
terugdenk.
Feminisme. Was dat Kinderen van Moeder? Oh nee, dat
ja,
is,
zeker wel. Ja, want de vrouwen het. Hebben ja, het overgenomen, exact. De wereld, ja. op Groenland. Ja. En alles is gedraaid. Maar jij zegt, wij moeten eigenlijk niet onze boeken opleggen op onze kinderen. Want dat is verhoogt ook niet het leesplezier.
Nee, dat is inderdaad. Kijk, het komt. Kijk, ik kom vaak op scholen. En dan zie ik altijd dat de leerkracht Roald Dahl leest.
Ja, nee, dat blijft natuurlijk ook geweldig.
Dat
toch?
Is ook leuk. Ja. Maar wat ik mis is dat de boeken van nu, die hebben ook thema's van nu en onderwerpen. Ja. En de hoofdpersonen van nu.
Zeker.
En als je blijft hangen in die oude boeken, ja. dan blijft. Nou, ik heb net De Koning van Katoren herlezen. Ik schrok me wild. Het is natuurlijk leuk om te herlezen.
Ja, het is een soort sprookje natuurlijk.
Maar alleen maar mannen.
Ja, dat is
de vrouwen. Ja. De vrouwen, die staan ja. te huilen.
Ja.
Of er staat ergens letterlijk.
Dat is waar.
Hij, de burgemeester ja. van dan Calabrië, of ik weet niet hoe het, ja. ik weet niet hoe het allemaal heet. Die kreeg, ondanks dat die man was, tranen in zijn ogen.
Ja, ja, er is geloof ik één meisje bij, toch? In
ja,
een,
ja,
in een tocht. Dat
klopt, ja, ja. maar die mag aanmoedigen.
Ja.
Die
ja.
is er echt om aan te moedigen. Ja, ja. En er is één burgemeester. En die is alleen maar burgemeester omdat haar man was overleden.
Ja.
Dat is heftig. Maar daar zijn wij mee opgegroeid.
Fascinerend.
Hè? Ja, dus
om
als
dat
je
met
dat
die bril nu terug te lezen.
Ja.
Ja, ja, ja.
Dus als je terugkijkt, dan zie je eigenlijk dat al die rolmodellen, de Chameleon, Pietje ja. Bel, dat is natuurlijk nog weer een generatie daarvoor.
Zeker.
Ja. Maar inderdaad ook Thea Beckman, de Kruistof
van de
Spijkerbroek.
Ja.
Het zijn allemaal, ja. allemaal jongens.
Ja.
Witte jongens natuurlijk ja. ook nog eens. Die, kijk, Guus Kuijer was een uitzondering.
Ja, precies, met Madelief en Polleke.
Ja.
Oh, die ja. heb ik ook nog wel heel erg veel
dus die heeft het echt goed gedaan. Ja. Die was al daarvan afgestapt.
Ja.
Daarom zeg ik, we moeten ook schrijvers van nu, ook schrijvers van kleur, kinderen moeten zich herkennen.
Ja.
En ze moeten ook de problemen van nu, want er zijn nu totaal andere ja. problemen dan die er vroeger waren.
Ja. Is dat denk je ook een van de redenen, want het is echt ernstig gesteld. Hè? Sowieso, dat weten denk ik heel veel luisteraars ook wel. 1 op de 3 15-jarigen leest onvoldoende goed om zich te kunnen redden in het leven.
Ja.
Dat is echt
ja.
dramatisch en ook in enorm afgenomen de afgelopen jaren. Wij doen het in vergelijking met andere landen echt heel slecht.
We bungelen onderaan.
Ja, dus
en
ook,
het is, ja, we zijn het putje van Europa.
Slecht. Maar op leesplezier, want we zitten dus al op leeskwaliteit heel slecht. Maar op leesplezier zitten we echt helemaal ja. onderaan. 77ste plek van de 77 landen die zijn onderzocht. En ik had het ook nog eventjes opgezocht. Hè. Dus 63% van de jongeren zegt dat ze alleen maar lezen als het moet. 63%. 42% vindt het sowieso totale tijdsverspilling. En 59% alleen maar om belangrijke info te krijgen. Hoe verdrietig, want we hebben net al heel wat schrijvers zo de revue laten passeren. We hebben dus echt zo'n mooie cultuur van schrijven. Is dit nou de verklaring dat we te veel onze jongeren, onze kinderen wijzen op boeken uit een die niet bij ze aanspreken? Wat is het nou?
Ja, ik denk dat het het begint natuurlijk bij de leerkrachten.
Ja.
Want lezen, nee, dat veilig leren lezen, dat is zo saai. Die boeken zijn zo over zuurstof gesproken. Je krijgt het er benauwd van. En je sterft ter plekke als je er 3 hebt gelezen.
Ja.
Dus daar wil je niet meer verder lezen.
Nee.
Dus het wordt ze op dat moment, ja, wordt het kinderen ook. Ik snap ook dat ze zeggen, het is saai. Daar komt nog bij dat de leerkrachten van nu echt niet meer lezen.
Nee,
ik ga naar pabo's
ja.
en dan vraag ik altijd, wie leest er? En dan steken er, nou, zo van de 100 leerlingen, eerstejaars, studenten, 10.
Ongelooflijk. 10% van de.
Ja, ik tel ze
van
natuurlijk.
De toekomstige ja. leraren die zegt, ik lees zelf.
Ja, en als ik dan zeg tegen die 10, wat lezen jullie? Is het science fiction?
Ja.
Er is geen, nou ja, er zullen er 2 zijn die kinderboeken. Dus dan zeg ik, hoe komt het dat jullie niet lezen en jullie zijn toekomstige leerkrachten? jullie moeten de kinderen leren lezen. Ja. En dan zeggen ze, dat komt goed. En ik zeg, dat is een grote denkfout, want het komt niet goed. Want als jij niet weet welk boek bij welk kind past,
ja,
dan krijg je zo'n kind nooit aan het lezen. Nee. Want als dat teruggrijpt naar saaie boeken, dan is dat natuurlijk, ja, dan zeggen ze, zie je nou wel.
Ja.
Dus ik zeg altijd, jullie moeten eigenlijk een virtuele bibliotheek in je hoofd maken. Ja.
En daarvoor
elke
moet
week
je lezen.
Een boek lezen. Ja. En dan zitten ze echt, dan hoor je ze zuchten. Ik zeg, oké, een jaar heeft 52 maanden. Je hoeft er geen 52. Maar doe dan 30.
Ja.
En een prentenboek kan heel belangrijke informatie. Dus dat
Fiet wil rennen, heb je...
Fiet wil rennen. Dat was een soort...
Ja. Heb je snel uit, maar ja, met wel heel veel plezier.
Ja, ja. En daar kan je, ja, echt wat mee. Weet je, ja, daar kan je dus, en dan ben je niet een week aan het lezen.
Nee.
Dat heb je in 10 minuten gelezen.
Ja. Ja.
Dus het hoeft geen... Er hoeven, ja, geen pillen te zijn.
Nee.
Maar je moet een bibliotheek in je hoofd aanleggen. Maak een aantekening. Want je hebt 30 kinderen in je klas en die zijn allemaal anders.
Ja. Ja.
Dus de ene raad je dit aan. De andere houdt van spannend. De andere wil... zijn kinderen die echt heel erg van non-fictie houden.
Moeten we het verplichten op de PABO?
Ja.
Ja, ik vind het ook, ja, hoor. Maar ja, ik zal dat je ja ging zeggen. Want dan kan ik dat al juichend toe horen. Ja. Want ja, jij zegt ook 40 boeken per jaar, toch? Zou je toch eigenlijk,
ja, dat,
moeten...
Ja, dat is eigenlijk mijn, ja, wens. 40, ja, boeken per jaar.
Ja. Ja.
Want kijk, in die boeken staan... En daar mogen natuurlijk klassiekers. Want ik lees ook klassiekers. En ik lees... iedereen denkt van... Oh, bij Bibi mag je geen klassiekers meer lezen. Jawel, ik heb net die Koning van Katoren, Kinderen van Moeder Aarde heb ik ook herlezen. Dat vind ik geweldig. Ja. Maar het moet naast die andere, ja, boeken staan. Ja. En die kinderen hebben allemaal... kijk, ze hebben allemaal een andere achtergrond. En als je zelf veel leest... dan kun je die achtergronden ook beter begrijpen. Want dat is natuurlijk wat lezen doet. Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Of we, ja, we open
waarom
deuren,
moeten we lezen?
Ja, precies. Ja, ja, nee. Ja. Ik knal hem er meteen,
ja,
in.
Ja, nee, maar, ja, toch...
Dat is... lees jij zelf kinderboeken?
Ja, ook kinderboeken. Ik heb laatst nog van Annette Schaap-Krekel, ja, gelezen. Prachtig.
Ja.
Ja, ik weet niet eens of dat een kinderboek is. Het is gewoon een sprookje. Het is heel mooi. Ik hou sowieso ontzettend van lezen. Lezen is de manier waarop ik ontspan. Ik heb twee boekenclubs en dat is ook echt voor mezelf gewoon een manier om te blijven lezen. Ik wil er ook altijd met andere mensen over praten, maar ja, het heeft mij een enorme rijkdom gegeven. En daarom ben ik ook zo verbaasd, omdat ik denk, als je eenmaal gaat lezen, dan word je toch snel gegrepen. Want ja, wat is nou leuker dan je verliezen in zo'n verhaal? Wat... Ja, ik zeg zelf heel vaak tegen kinderen, als ik ze vertel waarom ik het leesoffensief Liefde voor Lezen ben gestart hier in Amsterdam. Want ik wil dat wij de leeshoofdstad van Nederland worden. Dat kinderen echt die rijkdom van lezen mee krijgen. En dan moet ik inderdaad ook altijd de vraag beantwoorden, waarom moeten we dan lezen? Dus ik, ja, het is gewoon op vakantie gaan terwijl je stil zit.
Ja.
Het is,
ja,
gewoon je fantasie zijn gang laten gaan, ergens in meegaan. Het is een gratis reis. Hè? En het verrijkt je zo enorm in taal. Hè? Ik denk niet dat ik was waar ik ben zonder lezen. Hè? Dus de taal die je meekrijgt van de boeken, maar ook je kunnen verplaatsen in een ander.
Ja.
Het is vaak gezegd, maar het is echt waar. Als je gewoon meegaat in een ander verhaal. Je had, ik weet nog, bij Zomergasten... een fragment uit van Olga Tokarczuk.
Ja.
Die had ik toen nog nooit gelezen, maar ik heb laatst van haar jaag over de botten van de doden.
Lastige titel.
Een wonderlijk boek.
Ja.
Maar weer zo anders dat je ineens in Polen zit en dat je dan daar op die berg waar ze helemaal als een kluizenaar leeft en zich verzet tegen die jagers, een,
ja,
heel belangrijk thema van jou. Ja. Daardoor zal ik altijd op die manier naar Polen kijken. Dus het heeft mij ook weer daarin verrijkt. Dus
ja,
en dat verbaast me dus als je dat eenmaal ervaart. Waarom stoppen mensen dan met lezen? Wat denk jij?
Ja, wat ik denk is dat lezen je groter maakt. Dus het maakt niet alleen je wereld. Want wat je zegt, je gaat naar Polen, je gaat naar al die landen toe. Hè? In je hoofd, je reist mee met de hoofdpersonen. Maar je wordt er zelf ook groter door. Ik bedoel dat je, als je veel leest, dan weet je ook veel. Je kunt meepraten, meevoelen. Waardoor je dus, ja, ik heb het idee van, ik durf me meer uit te spreken. Want anders zou ik denken, nou, ik weet het allemaal niet. Maar omdat je al die boeken hebt gelezen, ook inderdaad over Polen, over, ik ben meteen, toen Rusland Oekraïne binnenviel, ben ik meteen Oekraïnse schrijvers gaan lezen. Omdat ik dacht, ik weet helemaal niks van Oekraïne. Maar ik lees ook Russen. Want de taal is niet schuldig. Nee. Dus ik vind dat, dan zit je opeens in die, ja, in die sfeer, zal ik maar zeggen, van die landen. En dat maakt je, en dan heb je daarna ook, kan je de kranten beter begrijpen. Je kan het nieuws beter begrijpen, omdat je de achtergronden kent. Dus het maakt je op die manier ook groter.
Ja, dus daarom
moet. We moeten. Ja. Kijk, en ik heb, er is een Amsterdamse leerkracht, Martin Bootsma, die wil ik hier wel noemen. Oh, die ken je natuurlijk.
Van de Alan Turing School, geweldig. Meesterlezer noemt hij zichzelf.
Ja, dat klopt. Ja. En die heeft net een boek geschreven.
Prachtig,
Heb je, ik weet niet of je dat hebt gelezen, Brieven aan Theo. En die zei zo ontzettend
We moeten
mooi
de naam even goed noemen, hè? Brieven aan Theo heet.
Nee, aan Mio.
Brieven aan Mio, En daar vertelt hij inderdaad ook over, ja, waarom lezen en welke boeken dan lezen?
Ja. En hij zegt twee dingen die ik heel belangrijk vind. Hij zegt, het doet ertoe wat je leest.
Ja.
Dus heel veel leerkrachten zeggen tegen mij, ik ben blij dat ze überhaupt lezen.
Ja.
En dan kijk ik ze aan en dan begrijp ik het wel. Maar dan zegt Martin Bootsma, nee, dat ze lezen, daar gaat het niet om. Wat ze lezen, want als het niet belangrijk is wat ze lezen, waarom zou je dan nog lezen? Toen dacht ik, dat klopt wel.
Ja.
Want je zegt ook, toen ging ik de vergelijking maken met eten. Je zegt ook niet, het is belangrijk dat ze eten.
Nee, en dan elke dag patat.
Elke dag patat.
Ja.
Dus dat zeg je alleen tegen iemand die heel ziek is en dan ben je blij dat hij eet.
Ja.
Of van de hond zeg ik het wel eens. Nou, ik ben blij dat hij eet, want hij was zo ziek.
Dus niet alleen maar de boomhut met weet ik veel wat, hoeveel verdiepingen.
En al helemaal niet die losers en mutsen en die serieboeken met heel veel tekeningen en elke keer dezelfde grapjes. Ja. Je houdt er niks aan over.
Nee,
wat neem je daar nou van mee?
Het is fastfood.
Ja.
Ja.
En het andere wat hij zegt, dat vond ik ook mooi. En hij zei, als je stel dat, ik parafraseer nu even, maar stel dat een boom een boek is en je leest 10 boeken, dan heb je 10 bomen en uiteindelijk heb je een heel bos en een bos staat in contact met elkaar. Zeker. Hij zei, boeken staan ook in contact en dat klopt.
Absoluut, is ook zo. Ja, prachtig, het stapelt op.
Want kijk, je koopt een boek en je leest het en denk je, of ik wil meer van die schrijver, of ik wil meer van die uitgever, of over dat onderwerp.
Ja, of het lijkt op dat boek. Of soms is het ook heel letterlijk.
Dus die boeken zijn allemaal met elkaar verbonden.
Ja, wat prachtig. Jij zegt, taal is onschuldig. Vind ik mooi dat je het zegt. Tegelijkertijd heb je net een boek geschreven over de wolf.
Ja.
Waarin je eigenlijk zegt, die wolf is heel slecht weggezet in de wereldliteratuur en in onze sprookjes. Een grote boze wolf, rood kapje, de 3 biggetjes en de wolf. We hebben allemaal hele negatieve ideeën in ons hoofd door de wolf. Het is ook echt ons een beetje ingeprent. Maar je zegt, die wolf, dat wordt geen recht gedaan. Het is eigenlijk een lief dier.
Nou, een lief dier weet ik niet. Maar kijk, taal is onschuldig. Maar woorden natuurlijk niet. Want woorden kunnen wel schuldig zijn als je die op de verkeerde manier bij elkaar zet. Hè?
Ja. Dan de grote boze wolf.
Ja, maar je kan natuurlijk ook in politiek of in je kan echt iemand ook heel erg veel pijn doen of kwetsen of bedreigingen. Dat zijn natuurlijk woorden. Maar de taal zelf is niet schuldig. Dat bedoel ik eigenlijk. Maar de wolf wordt met met de verkeerde woorden eigenlijk weggezet. Waardoor wij denken, we moeten oppassen. Hij moet weg.
Ja.
En het mooie is dat er was een meisje omvergelopen.
Aangevallen. Heuvelrug, geloof ik. Ja.
En die, daar schrok ik natuurlijk van. En daar was zeker een wolf in het spel. Er is ook echt DNA op haar gevonden. En die BSO, dus buitenschoolse opvang, die heeft de uitgeverij om dat boek van mij gevraagd. En toen hoorde ik dat. Van, die school wil jouw het is niet de school, het is de BSO, moet ik zeggen. Wil jouw boek hebben? Toen heb ik ze geschreven en toen zei ik, ik vind het fantastisch. Als je wil, dan kom
ze wilden jouw boek hebben, want dus ze waren zo bang geworden.
Ja, of daar. Ze wilden die kinderen juist geruststellen. Ja. Om te kijken van, joh, dit is gebeurd, dat is een incident. En dat is heel heftig.
Ja.
Maar er is ook een andere kant. We gaan erover lezen.
Ja.
En dat vond ik zo te gek, dat ze open stonden voor... Dat ze niet meteen de wolf weg wilden en die moet dood en gevaarlijk. Maar dat ze dachten, laten we boeken lezen om te kijken hoe naar de feiten. Vond ik zo te gek dat ik zei, als jullie willen, kom ik. Wil ik geen geld voor. Ik kom bij jullie. Ik ga je over de wolf vertellen. Dat heb ik gedaan. 100 kinderen in zo'n kamp. Het had net gesneeuwd. Het was één dagje met sneeuw.
Kampvuur vind ik ook meteen aan. Wel zo'n landschap waar de wolf...
helemaal in dat gebied.
Ja.
100 kinderen bij elkaar. Ik heb erover verteld. Dat meisje was daar aanwezig. Ik vond dat zo te gek. Over zuurstof gesproken. Ja. En toen hebben we buiten een quiz gedaan. En dan moesten ze rondrennen. En vragen beantwoorden. Nou, het was een fantastische dag. En die kinderen...
En wat heb je dan verteld?
Ik heb verteld dat inderdaad wolven gevaarlijk kunnen zijn. Als je dicht bij hun jongen bent. Als ze zich bedreigd voelen. Maar dat ze nooit... Kijk, dat ze als je uit de buurt blijft, zullen ze je nooit aanvallen. Maar dit is echt wel een ongeluk geweest. Want de kinderen kwamen te dicht in de buurt van die wolf. Waarschijnlijk had hij ergens welpen. Maar dat de wolf er in principe niet op uit is om kinderen aan te vallen. Sterker nog, ze willen eigenlijk die schapen ook niet. Maar ja, als er te weinig eten is, omdat er jacht is of omdat er een nulstand is voor zwijnen. Dat betekent dat er geen zwijnen mogen in dat gebied. Ja, dan en er zijn schapen die niet goed zijn afgebakend. Dus met een wolfwerend hek. Ja, dan pakken ze inderdaad die schapen. Ik zeg, maar dat is eigenlijk iets waar wij mensen voor moeten zorgen. Dat die schapen
dat
niet
we die
gepakt
schapen
worden.
Beschermen.
Goed beschermen.
Ja. Nou zijn er natuurlijk wel een hoop boeren die zeggen, ja, maar ja, toen die wolf er niet was, hoefde ik die schapen niet te beschermen.
Dat klopt ook.
En we wonen hier toch in een soort van park in Nederland. Ja. Kan daar nog wel een wolf bij?
Ja, dat is inderdaad, ik begrijp dat, hè?
Ja.
Want als ik daar schapen zou hebben, zou ik ook denken, we gaan maar eens even wat honden aanschaffen. Of inderdaad een wolf.
Of we gaan er meer schapen dood door honden, heb ik begrepen, dan door...
Ja, ik heb net de laatste statistieken tegenwoordig. Er zijn natuurlijk best wel wat wolven bijgekomen. Er zijn er nu een stuk of 100. Dus ik weet niet of dat echt zo is.
Natuurlijk ook er zijn meer honden dan wolven. Dus.
Precies, dus sowieso als je het percentueel bekijkt. Ja. Maar er wordt wel gebruikt hoor.
Maar je bent eigenlijk heel genuanceerd. Terwijl je staat bekend als de grote voorvechter van de wolf... Toch?
Ja, dat sta ik ook.
Ja. En je hebt een mooie column bij Vroege Vogels, waarin je daar heel gepassioneerd over vertelt.
Het komt omdat hij een slechte naam krijgt op de foute, verkeerde gronden. En dat hij zelf is komen lopen. Dus hij, door het ijzeren gordijn, dat is opgeheven.
Hij werd niet meer doodgeschoten bij het ijzeren gordijn.
Exact. Ja. Hij kon naar Nederland toelopen. Ja, dat heeft hij dus gedaan.
De wolf kent geen grens.
Kent geen grens. En we zullen ermee moeten leven. Ja. Dus ik denk dat het een leerproces is voor ons.
Ja. En jij wil onderdeel maken van het leerproces. Vind je dat moeilijk in deze gepolariseerde tijd? Want heb je daar nou last van? Dat jij het zo voor de wolf opneemt?
Eigenlijk niet.
Wat interessant.
Ja, vind ik ook. Want je hoort al die bedreigingen. Ja. En ik heb nog nooit... Kijk, ik zit niet op sociale media, dus dat is denk ik mijn redding. Want er zullen waarschijnlijk, er worden zeker nare dingen over mij gezegd, maar ik lees ze niet, dus dan deert het je ook niet.
Nee, we zouden daar überhaupt allemaal wat minder mee bezig moeten zijn. Ja. Wat meer moeten gaan lezen in plaats van met die social media bezig zijn misschien.
Want dat is het mooie, dat die kinderen, er zijn ook mensen die zeggen, ik heb je boek gelezen. Ik vind hem nog steeds wel eng, maar ik snap het nu beter. Daar gaat het om, dat we het snappen. Je hoeft het niet met mij eens te zijn.
En we mogen het ook best eng vinden, maar de vraag is, hoe gaan we daarmee om?
Ja.
Dat is eigenlijk jouw boodschap die jij hierin geeft.
Ja.
Hey, en toch nog even terug naar dat begin, hè, wat jij vertelde over dat je zoekt naar die toon. Daarmee heb ik ook heel erg het idee dat jij ook in zo'n boek over de wolf toch een soort groter verhaal wil vertellen. Is dat zo? Heb ik dat? Hè? Dus we hebben het net heel erg uitgebreid gehad over dat je kinderen weer aan het lezen wil krijgen. Maar ik hoor je nu ook eigenlijk zeggen, ik wil ook het eerlijke verhaal vertellen? Hoe zie jij nou je rol als schrijver daarin? Vind jij dat? Want sommige schrijvers die zeggen, ja, nee, ik schrijf alleen maar. Maar nee. Bij jou heb ik het gevoel dat er veel meer achter zit.
Ja, dat klopt ook wel, denk ik. Ik merk ook dat ik op een soort, ja, hoe zou ik dat zeggen? Nou, niet echt een T-splitsing sta, maar ik heb heel lang gedacht, als ik nou maar gewoon de feiten geef en je leest die, dan kan je je mening vormen, maar dan gebaseerd op die feiten. Maar eigenlijk is dat te zwak, dat werkt niet altijd. En toen dacht ik, moet ik niet wat activistischer worden? Dus nou is in dat wolvenboek, ben ik dat al wat meer. Maar daar heb ik ook een tegenstem in de vorm van Caroline van der Plas. Die dan elke keer tegengas geeft. Dan kunnen kinderen ook echt zien, er is een tegenstem. Die daar kan je ook naar luisteren. Er zijn in ieder geval twee stemmen. Dat vond ik al belangrijk om te laten zien. En ik kijk, wat ik hoop is, ik vraag wel eens aan kinderen, nou, wie houdt er van dieren? Al die kinderen houden van dieren. En dan zeg ik, wie van jullie trekt er wel eens een spinnetje uit elkaar? En er zijn er altijd wel van die jochies die zeggen wij. En dan denk ik, wat erg. Ja. Maar dan zeg ik niks.
Charlotte de Spin moeten ze dan lezen. Dan doe je het nooit meer. Dat deed mijn moeder liet ons Charlotte de Spin lezen. Van en toen vonden we spinnen. Oh. Ja, dat, ik weet niet, was ook een kinderboek. Ik zou de schrijver niet weten, maar als je bang bent voor spinnen, moet je Charlotte Spin lezen. En dan ga je vanaf dat moment alle spinnen gewoon heel netjes gewoon met je handen naar buiten brengen.
Dat is toch
want
te gek.
Zijn geweldige dieren.
Werkte dat bij jou?
Enorm, ja.
Dit is toch helemaal te gek? Ja. Dit is dus wat boeken doen. Ja. Dus dan zeg ik, en dan zegt zo'n jongetje, ik vind dan wel eerlijk. Ik zeg, tof dat je dat eerlijk zegt. En het leuke is, ik hoef niks te doen, want alle meisjes uit de klas vallen over dat jongetje heen. Van, wat doe je dat? Dus ik hoef niks meer te doen. En dan ontstaat er een soort discussie en dan zie je dat jongetje, zomaar. Nou, en dan komt er een soort, niet echt een grote discussie, maar ja, je ziet die twee kanten en uiteindelijk winnen die meiden natuurlijk. Want
wat voor impact zal dat nu weer op de toekomst van de jongens hebben?
Oh hemel, inderdaad. Ja goed, ze komen er dan wel achter en dan hoef ik niks aan te doen. Maar door de juiste vraag te stellen.
Ja, en dus ook praten over boeken, over lezen is zo belangrijk. We doen dat in Amsterdam, hebben we met dat leesoffensief Liefde voor Lezen. Met de bibliotheek hebben we nu leesconsulenten in allemaal schoolbibliotheken die dus kinderen helpen het leuke boek te vinden.
Ja, maar dat is
dus
zo belangrijk.
Wat bij hun interesses hoort. En als ze dat dan weer komen terugbrengen, zeggen, vond het leuk. Nou, wat komt dan daarna?
Daar ga je dat bos bouwen.
En die, precies. Ja. En die leesconsulenten die helpen dus ook de leraren boeken uit te zoeken voor hun klas, maar ook voor zichzelf. Zodat ze inderdaad, zaadjes planten, bos bouwen, daar de hele tijd maar mee verder gaan. Ja, want ik denk dat we gewoon moeten concluderen, Bibi, lezen moet.
Ja, het is.
Want lezen doet je goed, toch? Ja. Het is gewoon ontzettend leuk.
Ja, ja. En in Ierland hebben ze het ook zo gedaan. Die stonden net als wij helemaal onderaan. Ja. En die zijn gewoon gaan lezen en ze staan bovenaan.
Een uur, het is hartstikke makkelijk te doen. Wat deden ze in Ierland? Een uur per dag lezen.
Wow.
Dat was het. Gewoon een uur per dag in de klas lezen en daar met elkaar over praten. En inderdaad, ze zijn gewoon sky high door alle scores omhoog gegaan.
Hoe moeilijk.
En dat was het.
Is
gewoon
dat?
Een uur per dag lezen. Dus laten we dat met z'n allen doen. En ik vermoed dat er ergens in de toekomst ook nog wel een boek van jou gaat komen. Zwemmend door het waterland. En alles wat je dan treft.
Ik hoop het.
Ja. Blijf nog heel veel schrijven. En vooral activist op het lezen.
Ja, want, en ik hoop dat jij ook hiermee zuurstof aan alle andere leerkrachten, kinderen, leesconsulenten kunt geven.
Ja, dat hoop ik ook. Jij geeft mij in ieder geval ontzettend veel zuurstof. Dank je wel, Bibi, voor dit fantastische gesprek. Toch jammer dat ik nooit kinderboeken schrijver ben geworden. Maar gelukkig ben jij dat. Dank je wel.
Dank je wel. Hij ging wel, hè? Ja.
Hoe lang waren we bezig?
Oh, dat is heel veel. Je hoeft niet heel veel te knippen. Oh.